gemeente wij begonnen met bidstond. Dat hielden we jarenlang vol. En we zijn nu dan bij een biddag. Dat gaat de goede kant op. Van een stonde, een moment, een uur, een half uur, naar een biddag. En zo mag het verder gaan naar een biddend leven. Daarom gaat het op de biddag. Dat we in de komende tijd, die God ons geeft, een biddend leven mogen hebben. Het werk mogen doen en Gods zegen dan mogen inwachten. Je bent niet klaar met een bidstond, ook niet met een bid. Het gaat om het biddend leven. En wel zo dat bidden en leven in elkaar overgaan. Grenzen vervagen en bidden is leven. En leven is bidden. Dan is het in elkaar geschoven en een eenheid geworden. Een biddend leven. We kunnen immers leven zonder te eten en te drinken. Dat hou je misschien een dag vol of een paar dagen. Maar je houdt het niet je leven lang vol, uiteraard. Je kan niet zonder eten en drinken. Zo kan een christenmens niet zonder het eten van het brood des levens en het water des levens, al even min. Maar laten we een beetje nuchter zijn, zeggen we dan. Je eet en drinkt toch niet de hele dag. Stel je voor, dat gaat niet goed. Je eet en drinkt op bepaalde tijden van de dag. Jawel. Maar je bent wel er indirect altijd mee bezig. Met je eten en je drinken. Alles wat er omheen zit. Tijd daartussen. Je werk. Wat je doet. Gaat om eten en drinken. En wat erbij hoort. Levensonderhoud. Goed beschouwd draait daar alles om. Om eten, drinken, kleding, beschouwen. Vandaar die dag voor gewas en arbeid. En alle werk die gedaan mag worden. Dat God zijn zegen daarover geeft al. En wij in ons eten en drinken, kleding, schutting, woning, Gods zegen mogen ervaren. Want het gaat om ons levensonderhoud. Alles draait daarom. Het hele economische proces draait eten en drinken. En wat erbij hoort, toch? Een ingewikkeld proces, maar zo kun je het heel eenvoudig herleiden. Daarom draait het. Ja. En nog wat. Eten en drinken en nog wat. En dat en nog wat, dat is toch wel heel kenmerkend voor de eindtijd. Voor de tijd waarin wij leven. Zoals Jezus dat heeft gezegd, lang, lang geleden. Hoe was dat dan? Zo. Dan zullen mensen zeggen, laat ons eten en vrolijk zijn. En vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. Laten wij het ervan nemen. Lekker eten en drinken en vrolijk zijn. En vrolijk zijn, want morgen is het afgelopen. Dat ziet duidelijk op een gesloten wereldbeeld. Hier en nu moet je genieten. Hier en nu is het leven. En na de dood is er niets meer. Een gesloten wereldbeeld. Kenmerkend voor onze tijd, kenmerkend voor de mens zonder God. Een afgekoten levensruimte waarin je eigenlijk eruit moet halen wat erin zit. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Ja, als we even rondkijken in de kerk, in de gemeente. Lekker eten, drinken en vrolijk zijn. Nou, vult u zelf maar in hoor, ga ik niet aan beginnen. Maar we zijn goed beschouwd zo werelds als wat geworden. Hebben we het gehad? Dat was niet. kenmerkend voor de kerk, voor de gemeente, de eindtijd, luistert ongeveer naar de eender. Dat maakt wel een wezenlijk verschil. Karakteristiek voor de kerk, voor de gemeente, voor de christen, vandaag in de eindtijd is, ja, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen... leven wij. Dat is de kerk. Dat is de gemeente. Dat is christelijk leven. U hoort een open wereldbeeld. Het wereldbeeld ligt open naar God. Wat een tegenstelling met de wereld zonder God. Met de mens zonder God. Je ligt in een gesloten wereldbeeld. En eruit moet halen wat erin zit. Want morgen is het gebeurd. Pluk de dag. De kerk, de gemeente, u en ik, vormen een fel contrast met iemand zonder God. Ja, het klinkt bijna het eender. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Want morgen leven wij. Laat ons eten het brood des levens. En laat ons drinken het water des levens. En laten we vrolijk zijn. Vers 16 van het hoofdstuk. Verblijdt u het al een tijd. Een andere volkheid, hoort u wel. En laten we vrolijk zijn. Ons verblijdt het al een tijd. Want morgen leven wij. Ja, als dit verschil tussen wereld en kerk niet meer te zien is, dan is het uit en over. Dat voelt u wel aan. Nee, je eet en drinkt niet de hele dag. Maar je bent er wel altijd mee bezig, toch, in het gewone leven. Bidden doe je niet de hele dag. Maar je bent er wel altijd mee bezig. Als het goed is. Direct of indirect. Bid zonder ophouden. Bidden doe je voor je eten en drinken. Bidden doe je in je stille tijd. Maar bidden doe je ook indirect. Voortdurend de hele dag. En zelfs 's nachts. Wacht. Laat mij slapend op u wachten. En ik lag en sliep gerust van zeer trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Wat een verschil tussen de mens zonder God, de kerk, de gemeente, de christen. Of is dat verschil niet meer te zien? Dan is het al uit en voorbij. Ja? Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Op morgen leven wij. En dat heeft alles te maken met bidden zonder ophouden. Dat is iets anders dan een gebed zonder eind. Tot in vers 10 van het hoofdstuk wordt heel direct gewezen op de cruciale rol die Jezus Christus zijn gemeente heeft. Onze Heer Jezus Christus die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat we slapen, samen met hem leven zouden. Het leven hier wordt zo helemaal bepaald, zegt Paulus, door Jezus Christus, dat wat we ook doen, waken of slapen, ons leven is verbonden met hem. Samen met hem zullen we leven. Dat is het leven van de gemeente. En met die dag mag de vraag wel eens heel diep tot ons komen of inderdaad Jezus Christus zo totaal ons leven is. Die voor ons gestorven is. Dat het hele dagpatroon, ons levensbeeld, bepaald wordt door hem die het leven is. die gekomen is en die te komen staat. Dit biddende leven heeft uit alles te maken met de toekomst van Here. En dat is het volgende punt. Wij mogen ons best afvragen in deze tijd in hoeverre dit nog voor de gemeente, voor de kerk leeft. Dat onze Heer Jezus Christus op ons toekomt. Dat ons eigenlijke leven ligt in zijn toekomst. En dat alleen maar toekomt als deze toekomst de onze is. Ligt ons open wereldbeeld, vergeleken met de mens zonder God, open naar zijn toekomst? En is het zo dat zijn toekomst ons leven openbreekt? Zo'n doorbraak in ons leven heeft dat ons leven bepaalt? Dat is de vraag. Dat is de vraag die we wel dienen te overwegen. Want dit maakt het wezen uit van de gemeente. Kennelijk, in deze gemeente van Thessalonica leefde dit sterk. De toekomst van Christus. De eerste 11 versen gaan erover. Gaat helemaal over de toekomst van de gemeente. De toekomst van Jezus Christus, die men heel spoedig verwachtte. En wel zo direct verwachtte dat al het levenspatroon van de gemeente bepaalde. Alleen, er leefden daar allerlei gedachten over zijn toekomst. Allerlei theorieën. Allerlei speculaties. En eerlijk gezegd, kennelijk, ging men meer op in die speculaties over zijn toekomst, dan dat men leefde in en naar zijn toekomst zelf. Het leven werd in hoge mate bepaald door allerlei beschouwingen, theorieën over de toekomst van de Here, en veel minder op de toekomst zelf. En toch zal dat in toenemende mate het kenmerk van de kerk zijn, dat ze leeft naar en vanuit zijn toekomst in de eigen tijd. En dat zo het wereldbeeld open ligt naar God. Nogmaals, in tegenstelling tot gesloten wereldbeeld zonder God. Gemeente, ik denk dat dit in toenemende mate het kenmerk is van de kerk, van de gemeente vandaag. Als ze niet leeft in en vanuit zijn toekomst, leeft ze niet. Al heet ze nog zo orthodox en nog zo rechtzinnig, zij leeft niet. En ze heeft er geen draad levend te kennen. In gemeente die zogenaamd orthodox zijn, maar waar het beeld, het wereldbeeld niet open ligt naar de toekomst van God, omdat men hen, Christus, met de daad iedere dag verwacht. In toenemende mate gaat een contrast zichtbaar worden tot wat van God is en wat niet van God is. Doen we mee? Zozeer open zal de toekomst zijn. En zozeer open zal ons leven naar de toekomst van Jezus Christus zijn, dat we in alle dingen met God overleggen. De toekomst van de Heer wordt zozeer in ons leven zichtbaar. Als een vooruitspiegeling van dat wat komt, dat heel ons leven in verband staat met de komende Heer. Dat betekent dat in elk opzicht ons leven in verbondenheid is te zien met God zelf. Heel praktisch gezegd, we doen niets zonder te overleggen met God. Ik kom nu bij de tekst, bid zonder ophouden. Ik zei, een christen vandaag doet niets zonder te overleggen met God. Niets. Hoe hebt u vandaag de dag ingevuld? Alles in overleg met God. In alles overleg met de Here. Die dag Het is wel geen zondag. Maar het is wel kerk de hele dag soort. Je agenda ingevuld vandaag. Een overleg met God. Of hier en daar je eigen gang gegaan. Ja, het luistert nou hoor. Ja, ik vind het allemaal best. Als je dan met God overlegd hebt. Oké. Wat ik zei, de kerk, de gemeente, leeft in een groot contrast met de wereld. En de wereld vandaag, het wereldbeeld vandaag, wordt bepaald door de autonomie. De eigen letterlijkheid van de mens. Die zelf uitmaakt wat hij doet. In de kerk ook soms. Dat is nou weer gelijkvormig. Het gesloten wereldbeeld vandaag haalt eruit wat er is. Wordt in hoge mate bepaald door het individualisme. Op je eigen hout in je gang gaat. Ik doe wat ik wil. In de kerk ook. Nou, dat is nou weer gelijkvormigheid. Dat is nou werelds. Tja. Het luistert nou. Tenzij je leven echt ook naar de toekomst van de Heer. Vers 9 zegt het zo. God heeft ons gesteld voor verkrijging der zaligheid. Je kunt beter vertalen, God heeft ons gesteld, ons leven, christelijk, tot een verkregen eigendom door onze Heer Jezus Christus. Je leven is zijn eigendom, dan doet hij daarmee wat hij wil, en je vraagt heel secuur wat hij wil. Alles en niet alles. Of je bent mogelijk niet zijn eigendom en nog altijd van jezelf. De egocultuur, de ik-cultuur. Ik doe wat ik wil. Gemeente, de eindtijd luistert het zo nauw of we werkelijk kerk zijn of niet. Twee wegen. Daarover heeft Paulus het al in de gemeente van Thessalonica. Dat betekent voor ons, in de tijd die voor ons ligt, in het kader van de eindtijd, dat we een waakzaam leven hebben te leiden. Als we werkelijk willen overleven, als kerk. Want het is zeer wel mogelijk dat we als kerk overleven allerlei dode vormen. Geformeerd en oud geformeerd en nog eens wat geformeerd. Maar gewoon dood. Ja, dan is de kerk de laatste niet. Maar het gaat om de levende kerk. En dat betekent dat niet aan een bepaalde naam. Maar het gaat om de levende kerk. Die herkend wordt aan haar waakzaamheid. Hoe waakzaam? Wel, nogmaals. Haar leven ligt open. Naar de toekomst van de Heer Jezus Christus. En dat houdt wakend. Dat betekent niet leven bij speculaties. Zou de Heer Jezus terugkomen? Wanneer zou hij terugkomen? Als hij terugkomt, hoe zal dat dan gaan? Dan zal dit gebeuren, zal er dat gebeuren? Al die theorieën, nee, daar kun je niet van leven. Maar een waarachtig, waakzaam leven. Hij komt. Hij komt zijn eigendom halen. Hij heeft ons verkregen, gezet, tot een eigendom door onze Heer Jezus Christus. En dan zal blijken dat we inderdaad van hem zijn en dat hij van ons is. Een leven dat op elkaar aantrekt. Dat is het leven van de gemeente. Een leven opengebroken naar de toekomst van de Heer. in het gebroken licht. Zondagmorgen. Brood dat wij breken. Het gebroken lichaam van Christus. In de verzoening van je leven. In het verzoende leven. Breek de toekomst van Christus door. U zal blijken. Om werkelijk gemeente des Heren zijn. Opengebroken naar God in het gebroken lichaam van Christus. Zijn wij verzoend met God? Dat is ons leven open naar God, anders niet. Nou, dit leven wordt bepaald door de drie-eenheid in de versen 16 tot en met 18. Verblijden, je verblijden, bidden en danken. Tot bij elkaar. Verblijft u ten allen tijd. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles. Die drie eenheid bepaalt het leven van de gemeente. Vanuit het open wereldbeeld naar God. Want, zo zegt de Heer het, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. En die vermaningen hebben een onderlinge eenheid. Het ene niet zonder het andere. Het onophoudelijke bieden is de beste manier om de blijdschap te bewaren. Kijk de blijdschap in God. Dat vuurtje blijft alleen maar wakend. Branden vanuit het voortdurend bieden, zonder ophouden zelfs. Onophoudelijk. Tot dit waakzame leven. Tot dit biedende leven. Wat zich niet bepaalt tot een bidstond of een biddag. Het hele leven bepaalt tot biddende leven. Roept apostel Paulus hier de gemeente van Thessalonica op. En die komt vandaag tot ons. Wees wakend. Wees waarachtig gemeente vanuit het onophoudelijke bidden. Biddag. Ja, ik heb soms de indruk dat de biddag iets is van, dat hebben we weer gehad. En je weet nooit wat goed voor is, maar lieve gemeente, dat kan zo niet, dat begrijp je wel. Bidstond, biddag, biddend leven. En dat bidden leven doortrekt heel het gewone leven. En dat bepaalt alles wat je doet en wat je laat. Alles, ja, alles. Gesteld tot een verkregen eigendom. En ben je niet van jezelf, dan ben je van hem. En daar kun je niet mee doen wat je wilt. Alles wordt bepaald door hem, onze Heer. Nou, u begrijpt al wel, wordt bidden niet bepaald door bepaalde omstandigheden. Bidden als een wil. Allerlei dingen die op je afkomen en die word je gezet tot bidden. Want het gaat nu soms een beetje moeilijk worden of het gaat je dringen. En dan moet je gaan bidden en dan moet God je gaan helpen. Ja, dat ook wel, maar de voortdurende onderstroom is het biddende leven als een openbaring van het open wereldbeeld naar God. Je bent van hem. En hij komt naar jou. Hij komt zijn eigendom halen. Zijn we gemeente vandaag? Of zijn we het niet? Bidden. Zonder ophouden. Ja, eigenlijk is dit iets nieuws van het Nieuwe Testament. Want dit lijkt een doorbreking van de Joodse gebedsvormen. U weet ongetwijfeld dat de Joden gebeden hebben op gezette tijden. Doen ze nog. Bepaalde tijden van de dag bidt men. Er komt toch vandaag nog niet gebeden. Een keer meer mag in een klooster Limburg of Brabant. Dan heb je te houden aan de metten. Vaste tijden van gebed. Het heel vroeg morgens al, 4 of 5 uur, tot laat in de avond. Vaste gebedstijden. Dat is overgenomen van de Joden die het ook gekend hebben en nog kennen vaste tijden van gebed. U komt ook tegen bij de islam. Ook daar heb je vaste gebedstijden. En dan moeten ze gaan houden, dat bepaalt hun leven. U voelt dat dit nieuwtestamentische bidden zonder ophoud een confrontatie inhoudt met het wetticisme van de Joden, maar ook met de islam. Als de kerk vandaag wil overleven in Europa en het christendom wil overleven, dan moet ze de confrontatie aangaan met de islam door zonder ophouden te bidden. Dan overleef je. Nou, denk er even over na. Die vele liturgische gebedstijden kende Paulus ook, als fariseer, Saulus van Tarsus. En hij heeft zich heel nauwkeurig gehouden aan die heel specifieke gezette gebedstijden, uiteraard. Er moet heel wat gebeurd zijn met deze man, dat hij het patroon loslaat en zegt, bid zonder ophouden. Bid aan één stuk door. Kijk, je moet blijven. Ook wij mogen onze vaste tijden hebben van gebed. U bidt nog altijd voor uw eten. En dankt. Ook in de kantine. Ook op kantoor. Dat valt niet mee, maar dat doet u wel. Daarnaast hebben wij, onze stille tijd. 'S morgens vroeg, 's avonds laat, tijd dat je afzondert voor God, om intensief met God te zijn. Maar van daaruit dient dit zijn uitstraling te hebben in het hele leven. Dit zonder ophouden. Als we ons niet beperken tot een bidstond of een biddag, maakt niet zoveel uit hoor. Of tot bidden voor je eten of na het eten. Of een bepaalde tijd op de dag, daartoe beperken. Dan blijft het ook een stuk wetticisme, net als bij de Joden. En blijf in een gesloten wereldbeeld. Een gesloten wereldbeeld ben je vaak je spaart. En zelf gemakkelijk maakt, biddenderwijs. Wetticisme. En dan zijn we precies terug bij het karakter van onze tijd, zonder God, met een gesloten wereldbeeld. Hoeveel kerken, hoeveel christenen, lijken wat betreft op de wereld van vandaag? Een gesloten wereldbeeld. Je bidt vandaag, iedere dag, je bidt iedere dag wel een keer, en verder ga je eigen gang. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want je morgen, ja, is niet zeker morgen. Maar de toekomst van de Heer straalt niet door in je leven, zodat je eigenlijk voortdurend moet bidden om te overleven, zoals je voortdurend ademhaalt en weer uitademt om te kunnen blijven leven. Bid zonder ophouden, dat is de christen. Beperken we ons leven, ons leven, tot bepaalde dagen en bepaalde uren, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we eigenlijk vallen onder de klacht van de profeten, als God door hen zegt, ik mag uw verbodsdagen niet. Mag ze niet zelfs. Kan ze niet raken. Wettisch proberen God te behagen. Daar klagen de God over via de profeten. Nee, bid zonder ophouden. Nu we Jezus Christus kennen, zeg, en de toekomst overlicht vanuit hem en naar hem toe, zal ons hele leven bepaald worden door het ademen in het leven met God, in de verzoening met God, bid zonder ophouden. Dat doorbreekt de opdeling van je leven in vakjes. Want dat is een gesloten wereldbeeld. En dat is heel klein. Nee, het leven ligt open. En eigenlijk mag je dat al lezen in het Oude Testament, als een van de psalmdichters zegt, u verwacht ik de ganse dag. Hetzelfde. De ganse dag, dat is 24 uur. De ganse dag. Is dat onze biddag? Op morgen, tijd die voor ons ligt. En dan nu ingevuld vanuit het Nieuwe Testament, bid zonder ophouden. Ook als het moeilijk wordt, de beleiders van zondag 10, in een goed vertrouwen op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Bid ik u niet laten. Direct of indirect, maar bid doe je altijd. Als het is. Bent. Als je werkelijk bent van Christus, bid zonder ophouden. Alleen, als u goed kijkt, dan ziet u achter dat woordje bid een tekst staan. DT. En dat betekent meervoud. Bid meervoud. Ja, goed eens hoor. Dat betekent hier, de enkeling is in gebed in de gemeenschap. Met enige woordspeling. Enkeling is in gebed in het gebed van de gemeenschap. En dat is weer een duidelijk contrast met de wereld zonder God. Het individu, de enkeling die zijn eigen gang gaat. Nee. De gemeente kent de gemeenschap. Bid, meervoud, zonder ophouden. Dan is van heel groot belang dat we een gezond gemeenteleven hebben. Een gezond geestelijk gemeenteleven. En dan ga ik met wat bijbelstudie doen. Sola scriptura, de schrift. Pak uw bijbeltje maar. Wat gaat hier aan voort aan onze tekst? Bid zonder ophouden. Nou, kijk maar. De versen 12 tot en met 15. Wat is een gezond gemeenteleven dan? Vers 12. Erkent van de ambten. En wij bidden u, broeders. Erkent degene die onder u arbeidt en uw voorstanders zijn in de Here. En u vermanen. Let op de woorden. En wij bidden u. Ook een bidden. Tot een gezond gemeenteleven behoort. Dat we. Erkennen. Degene die onder ons arbeiden. In het ambt. Ja, maar ik hou niet zo erg van die man. Erkent u hem, respecteert u hem, om zijn werkswil, omwille van zijn ambt? Ik denk dat hier heel wat ruis te horen is, op dit moment. En dat zal wel eens alles te maken kunnen hebben met de kerkelijke verandering van vandaag de dag. Wordt opgeroepen tot grootmoediging en om de Heere te bidden dat hij een doorbraak zal geven en dat er niet de verscheuring zal komen en die verscheuring ongedaan zal maken. Maar God werkt niet over de zonde heen. Als ambten niet erkend worden, tot op de synode. Hoe dan ook. Moet ons dan zegenen. Terwijl die ongehoorzaamheid gaande blijft. Ja, dat is een tekst die lezen we gauw een beetje voorbij. En wij bidden u, broeders, erken degenen die onder u arbeiden. En uw voorstand zijn in de Here. En u vermanen. Er hoort bij grote achting en liefde vanwege hun werk. Sommige anderen zijn hoog. Hoog. Verafgoden we. En de rest naar believen wijzen we af. Acht hen zeer veel in liefde. Omwille van hun werk. Niet omdat van die aardige mensen zijn. Of bekeerd. Of rechtzinnig. Omwille van hun werk. En dan volgt. Vreedzaam zijn onder elkander. Zijt vreedzaam onder elkander. Wanneer? Als ambten als zodanig gerespecteerd worden in de gemeente. Als van God gegeven. Dan heb ik het over de hele kerk. Zelfs van koning Saul, God, raakt mijn gezalve niet aan. Daar kun je niet omheen hoor. En dan op dat God ons helpen zal en zegenen zal en ons bewaren zal voor scheiding en scheuring. Als we onze gang gaan met de ambten. Objectief. En zij het vreedzaam onder elkaar. Als hier gehoorzaamheid komt. Een gezond geestelijk leven. Heeft hiermee te maken. En dan krijgen we dezelfde aanhef in vers 12. Wij bidden u broeders. En nu gaan we naar de gemeente toe. Als gemeente moet je vermanen, vertroosten, ondersteunen en geduldig zijn. Vermaan de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken. Zijt geduldig jegens allen. Dan hebben we de gemeente. De gemeente naar binnen toe. Ja? Voelt u wel? Je kunt hier niet aan gang gaan. Wat doe je wereld? En dan ben je werelds bezig in de kerk. Val niet mee, hè? Als je van jezelf vindt dat je zo rechtzinnig bent. Je wordt vandaag als werelds aangemerkt. Zo. En dan gaat Paulus verder. Maar nu van de kant van de gemeente weer. Geen kwaad vergelden. En het goede moet je najagen. Zie dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde. Zal je even rondkijken? Maar jaag altijd het goede na. Zowel tegenover elkaar. Als tegenover allemaal. Ja, dat is ook de Bijbel. Ja? Dat is een gezond geestelijk gemeenteleven. Bid zonder ophouden. Dat is dan een theater, meervoud. Dat heeft heel die gemeente te maken. En wij bidden u broeders. Bidden. Dat betekent dat deze apostolische bede wordt verhoord door de gemeente. Als we horen wat God hier zegt. Dan is dat het gezonde geestelijk klimaat. Waarin de apostolische vermaning, bid zonder ophouden, van heler harte kan worden gehoord en gehoorzaamd. Bid, meervoud, zonder ophouden. Dat kan alleen gedijen in een gezond geestelijk gemeenteleven. Ambten respecteren. Naar binnen. Op elkaar letten, elkaar verdragen, elkaar vergeven. Letten op mensen die het moeilijk hebben. Levende gemeente zijn, want zich open naar de toekomst van de Heer Jezus Christus. Van de ontfermende God. In zo'n gemeente doet. tiert, het bidt zonder ophouden. Dus dan kan het niet op een eentje. Nee, kan niet. Laat staan wat er staat. Meervoud, bid. Als het gemeenteleven niet gezond is, met de ambten wordt, op elkaar let je niet, je gaat van gang. Zo werelds, oh zo werelds, oh zo werelds. Kan de enkeling bijna niet meer ademen in dit bied zonder ophouden. Een verstikkend klimaat. En wij bidden u, broeders. U hoort het persoonlijke staat niet los van het gemeenschappelijke. Het is de kenmerk van de kerk. En zo ligt ze ook naar de toekomst van de Heer. Zo laat ons dan slapen, gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn. Alleen de gemeente des Heeren heeft een nuchtere kijk op de werkelijkheid. Goddelijkheid. Tijd is nabij. Het einde aller dingen is nabij. Bid zonder ophouden. Nee, dat is geen gebed zonder eind. Dat is een levendige, tere gemoedsgesteldheid. Die zich uitstrekt naar het einde. Lief God, wanneer komt u? En die zegt tegelijk aanstig in. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Bid zonder ophouden. Het verzoende leven. Wat ademt in Gods liefde en genade. Wat de zonde niet doods verdragen kan. Wat het woord dat God het geeft, wat daarin ademt. Wat zich niet verheffen kan boven een ander. Omdat het weet heeft van genade. Wat de ander niet af kan schrijven. Omdat men zelf is bijgeschreven uit genade. En dat kan ook voor die ander. Bid zonder ophouden. O zo'n teer, aanhankelijk geestelijk leven. Dat voortdurend de gemeenschap van de gemeente met zich meedraagt. Ook al ontdekt ze veel ongeestelijkheid, veel wereldsheid, dan gaat er niet boven staan, dan gaat er onder staan. De minste van alle, zegt Paulus, ben ik geworden. Dragen. Onbekeerde mensen dragen, meedragen, tot bij God, opdragen bij God. Bied. Deed erachter, meervoud, bid, zonder ophouden. Het is mijn laatste bidspreek onder u. Ik benadruk een bijbels geestelijk leven. Diep en breed. En als het niet breed is, je laat de gemeenschap van de gemeente los. Dus het zo aan de diepe, ondiepe. Kan niet tieren. Bid met een thee, meer van. Bid zonder ophouden. In feite gaat het om het herstel van de omgang met God. Als in het begin, zo in het eind. Gods verborgen omgang vinden ziet waar zijn vrees in woont. En vanuit deze voortdurende omgang met God leren we opgaan met de dingen die op ons afkomen. Maatschappelijk en kerkelijk. Dragend, vergevend, bid in de plaats van gaan staan zoals het gedaan heeft. Omdat we openstaan. Opengebroken zijn naar zijn toekomst. Als Christus zelf. En zo kan Paulus deze brief beëindigen. En zo beëindig ik deze laatste dagpreek in het midden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.